Hallo, mijn naam is Pieter Klok. Ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant en dit is een nieuwe aflevering van de Volkskrant Elke Dag. Een dagelijkse podcast waarin we de achtergronden bij het nieuws bespreken en vooral proberen te schetsen hoe de wereld op tal van terreinen onder onze ogen aan het veranderen is. En vandaag gaan we het hebben over wapens. We gaan het hebben over het bezoek van Zelensky aan Washington gisteren. Maar we gaan het ook hebben over de toespraak die Poetin hield voor zijn legertop. Dat gaan we doen met aan de telefoon onze wapen- en defensie-expert Steven Ramdari. Welkom, Steven.
Goeiedag.
En hier aan tafel hebben we Bert Lanting. Hij was ooit correspondent in Moskou, daarna correspondent in Washington, in Brussel. Een heel ervaren buitenlandverslaggever. Bert, om met jou te beginnen. Hoe belangrijk was dat bezoek van Zelensky gisteren?
Ja, dat was toch een hele belangrijke bijeenkomst. Allereerst had het een heel praktisch doel, want wat Zelensky wilde doen was steun te krijgen van de Amerikanen. En vooral ook, en dat zal ook overlegd zijn met de Amerikaanse regering, de financiële steun voor zijn land veilig te stellen. Begin volgend jaar, dan nemen de Republikeinen de macht over in het Huis van Afgevaardigden. Mm-hmm. En er ligt nu een begroting waarin voor ruim 40 miljard dollar aan steun, dus militaire steun, maar ook financiële steun voor Oekraïne is vastgelegd. En dat wil de regering er absoluut doorhebben voordat de Republikeinen de macht overnemen.
Want hoe lang kunnen ze daarmee vooruit, met die 40 miljard?
Nou, daar zouden ze dan toch zeker wel een jaar mee vooruit kunnen.
Okay.
Dus dat was gewoon heel erg belangrijk. Verder had het ook gewoon echt een symbolische betekenis. Het werd ook wel vergeleken met het bezoek van Churchill tijdens de oorlog aan Washington. Natuurlijk ook om de steun van de Amerikanen te krijgen.
Welke fase van de oorlog was dat toen?
Dat was in het begin van de oorlog, ja. En om de steun van Roosevelt en het Amerikaanse congres te krijgen.
Maar goed, Steven, die 40 miljard, waar heeft Oekraïne die voor nodig precies?
Een flink deel daarvan is natuurlijk wapensteun. Het is ongeveer zo'n 45 miljard. En als dit bedrag, ze moeten voor vrijdag ermee akkoord gaan in het congres. En dan stijgt de Amerikaanse steun sinds de oorlog tot 110 miljard zelfs. En een deel daarvan is wapensteun, maar een flink deel is ook financiële en economische steun aan Oekraïne. En in het bedrag zit ook miljarden verwerkt aan wapens die de Amerikanen moeten kopen om hun voorraden weer aan te vullen. Dus het is niet alleen maar militaire steun aan Oekraïne.
Oké, weten we hoe groot het deel is wat naar wapens gaat?
Dit begrotingsjaar, dat in oktober is afgelopen, is het nu gestegen tot 21 miljard. In totaal ging het voor dit jaar om zo'n 50 tot 55 miljard aan Oekraïne. Dus een flink deel is ook financiële en economische steun. En de Amerikanen moeten ook tientallen miljarden uitgeven om al die wapens die ze uit hun voorraden halen, zoals dat HIMARS-systeem, ook die 1 miljoen granaten voor de houwitsers, die moeten ze weer aanvullen. Dus er worden weer contracten gesloten met grote defensiebedrijven om al die wapens weer terug te laten vloeien naar het Amerikaanse leger. Want het overgrote deel van die miljarden gaat naar aan militaire steun aan Oekraïne.
Goed, dus het is deels aanvullen van wapenvoorraden die langzaam zijn leeg geraakt door de steun. Maar er worden ook nieuwe wapens geleverd, toch? Wel onder de Patriots.
Ja, de Amerikanen gaan nu één Patriot-batterij leveren. Dat bestaat uit diverse lanceersystemen. Maar dat komt ook uit de voorraad van het Amerikaanse leger. En op termijn moet dat natuurlijk weer worden teruggekocht bij defensiebedrijven. Maar alle aandacht gaat nu uit in het pakket dat gisteren bekend is gemaakt van 1,8 miljard. Is het belangrijkste wapensysteem toch de Patriot, raketverdedigingssysteem.
En waarom is dat zo belangrijk, dat systeem, in de huidige fase van de oorlog?
De Amerikanen hebben, samen met de Europeanen, hebben ze de afgelopen maanden hebben ze diverse luchtverdedigingssystemen geleverd om Russische kamikaze drones en die kruisraketten neer te halen. Het probleem is alleen dat een deel van die Russische raketten toch nog weet door te dringen tot dat gelaagde verdedigingssysteem dat die Oekraïners nu hebben opgebouwd. En met name op grotere afstand kunnen ze nu die Russische raketten niet vernietigen. De systemen die ze nu hebben gekregen, die gaan tot zo'n 50 kilometer. Het is handiger als je op een grotere afstand, dus tot zo'n 100 kilometer, 90 tot 100 kilometer, zo'n Russische raket of een kruisraket of een ballistische raket kan neerhalen. Daar moet het Patriot-systeem nu voor gaan zorgen. Het heeft een bereik van zo'n 90 tot 100 kilometer. En je kan er in een groot gebied meerdere doelen mee raken. En de gedachte nu is om met name Kiev en omgeving te gaan beschermen. Omdat daar toch de meeste Russische raketten neerkomen.
Maar moet ik het al zo voor me zien dat je hebt zo'n Patriot-installatie en dan kan je in een straal van 90 tot 100 kilometer kan je alle raketten in principe uit de lucht schieten?
Ja, dat is de theorie. Het Patriot-systeem is al sinds de jaren 80 in gebruik bij de Amerikanen. In het begin had het een slechte naam, omdat het is eigenlijk een wapen bedoeld om vliegtuigen, gevechtsvliegtuigen neer te halen. Maar door de Golfoorlog in 1991 was er een systeem nodig om die Iraakse Scud-raketten neer te halen die Saddam Hussein toen op Saudi-Arabië en op Israël afvuurde. En in allerijl hebben die Amerikanen toen dat Patriot-systeem naar het Midden-Oosten overgebracht om Israël en de Amerikaanse troepen in Saudi-Arabië te beschermen. Toen bleek dat het overgrote deel van die Scud-raketten niet werd neergehaald door die Patriot-raketten. In de jaren daarna is het systeem verbeterd en het beschikt nu over een raket, de PAK-3-raket, die heel trefzeker is, tot op 97-98%. Dus het oude Patriot-systeem van de jaren 90 kan je eigenlijk niet meer vergelijken met het huidige systeem. De gedachte nu is dat die paar Russische raketten die alsnog weten door te dringen en energiecentrales en andere belangrijke infrastructuur vernietigen, dat je die 10 tot 15 raketten, dat je die alsnog met die Patriot-batterij kan vernietigen.
Maar hebben ze er genoeg aan om te voorkomen dat ze in de kou komen te zitten deze winter, de Oekraïners? Kunnen ze hiermee alle relevante infrastructuur beschermen?
Dat hopen die Amerikanen. Het liefst had Zelensky gisteren toezegging gehad dat er meer batterijen zouden worden geleverd. Er zijn een heleboel Europese landen, waaronder ook Nederland en Duitsland, die over Patriots beschikken. Die landen hebben niet gezegd dat ze hun één of twee van die systemen gaan leveren. Dus het moet nu in de komende weken duidelijk worden, of maanden, als dat Amerikaanse systeem er is, of het voldoende is. Je kan er nu donder op zeggen dat het niet voldoende zal zijn, omdat je daarmee alleen Kiev en omgeving kan beschermen. Maar de Russen kunnen ook ertoe overgaan om in Odessa en andere zuidelijke gebieden of in het westen de Oekraïnse infrastructuur te vernietigen.
Maar waarom heeft het zo lang geduurd dat ze dit Patriot-systeem hebben geleverd? Want voordat het operationeel is, ben je zo weer een paar maanden verder. Dan is de winter alweer bijna afgelopen. Waarom komen die dingen zo laat?
Het probleem is, Oekraïne vraagt nu al sinds het begin van de oorlog om tal van westerse verdedigingssystemen. En wat je ziet is dat Europa er niet over denkt. Die kijken naar Amerika van wat ga jij doen? Uiteindelijk moet Amerika ook beslissen om bepaalde systemen te leveren en bepaalde wapensystemen niet. In het geval van Patriot wilde de regering Biden de Russen niet provoceren, omdat dit het meest geavanceerde luchtverdedigingssysteem van de Amerikanen is. Ze wilden niet een grens overgaan om die Russen in zekere zin boos te maken en te provoceren. Dus de regering Biden heeft dit maanden afgehouden, met als gevolg dat nu een flink deel van de Oekraïnse energie-infrastructuur gewoon vernietigd is en nog verder wordt vernietigd iedere keer als er een aanval wordt uitgevoerd. Maar het is het probleem van het Westen die steeds maar weer kijkt in welke fase de oorlog is. En dan wordt er besloten met een grote vertraging van oké, dan gaan we bepaalde wapens leveren. Het probleem is, je had de Russen al vanaf het begin flinke klappen kunnen toedelen met de leverantie van bepaalde raketten. En dat is niet gebeurd.
Maar die angst om Rusland te provoceren, is die nu helemaal weg?
De Amerikanen hebben nu een flinke stap gezet. Je kan verwachten dat Oekraïne nu de druk gaat verhogen om bijvoorbeeld raketten met een groter bereik, zo'n 150 kilometer, te leveren. Om de logistieke basis van die Russen nog harder te treffen. Ze beschikken nu over raketten die tot 80 kilometer gaan. Maar de logica zegt van als je ze flink wil treffen, dan moet je ze tot bij de Russische grens, niet over de Russische grens, maar tot bij de Russische grens moet je kunnen toeslaan.
Gaat Zelensky nu ook bij Europese landen langs zeggen van kijk, de Amerikanen leveren nu ook Patriots, waar blijven jullie?
Ja, dat kan je donderop zeggen. De druk zal worden verhoogd door Kiev richting Europa om te zeggen van landen zoals Nederland en Duitsland. Jullie beschikken ook over dit systeem en jullie zien dagelijks hoeveel miljoenen Oekraïners geen elektriciteit en in het donker zitten. Lever één of twee van die systemen. Dus je zal toch de druk zien op met name Nederland ook om overstag te gaan.
Ja, maar los van dat het als provocatie kan worden ervaren, Patriots zijn ook niet zo eenvoudig te bedienen, toch? Dat duurt wel enige tijd voordat je die mensen goed geschoold hebt.
Precies, dit is een heel ingewikkeld systeem. En dat gaat zeker weken, maar het kan ook 2 maanden gaan duren. Voordat het personeel is getraind, je hebt zo'n 100 man nodig om het systeem te bedienen. En je moet er ook voor zorgen dat het systeem operationeel wordt in Kiev en omgeving. Dat moet ook beschermd worden, want die Russen gaan alles doen om het te vernietigen.
Ja, maar wat doen 100 man aan één zo'n installatie? Wat moet er allemaal gebeuren? Wat is dat voor werk?
Het systeem bestaat uit een aantal, je kan zeggen vrachtwagens met een geavanceerde radar. En verder bestaat het uit het raketlanceersysteem, waarin een aantal raketten kunnen worden gezet. Dus je hebt heel wat man nodig om het één batterij operationeel te maken. Dat maakt het ook kwetsbaar voor een Russische tegenaanval. Dus Russen zullen alles gaan doen om dit systeem dat je niet makkelijk kan verplaatsen, om dat te vernietigen. Het HIMARS raketsysteem wat de Oekraïners nu gebruiken, dat ze lanceren een aantal raketten, pakken het in en verdwijnen weer om te voorkomen dat de Russen het systeem aanvallen. Dat kan je met het Patriot-systeem niet makkelijk doen.
Oké. Bert, denk je dat Poetin dit als een provocatie ziet?
Ja, hij zal dit zonder meer opvatten als een provocatie. Maar of hij het erop zou laten aankomen, of een echt treffen met de NAVO of met Amerika, nee, dat denk ik toch ook weer niet.
Nee, maar goed, hij heeft dus gisteren ook de legertop toegesproken. Was dat toeval dat het samenviel met het bezoek van Zelensky aan Washington?
Ja, dat weet ik eerlijk gezegd niet, maar het was in ieder geval wel heel duidelijk dat allebei de partijen gewoon lieten merken dat ze van plan zijn om deze oorlog gewoon keihard door te gaan.
Ja.
Zelensky die liet dat natuurlijk in Washington, liet hij het aan de Amerikanen liet hij weten dat de Oekraïners van plan zijn gewoon om door te vechten tot ze de Russen verdreven hebben uit hun land. En hij heeft ook wel laten blijken dat zij niet echt zomaar een akkoord met de Russen zullen sluiten. Iets waarop toch ook wel een deel van de Republikeinse Partij hoopt dat er gebeurt. Aan de andere kant zag je dus gisteren in Moskou. President Poetin die liet heel duidelijk weten dat ze alles zullen doen om te proberen Oekraïne te verslaan. Ja. Hij heeft ook gezegd er is gewoon al het geld wat het leger nodig heeft, dat zal het ook krijgen. En daar komt geen einde aan. En ja, ik denk ook niet dat is ook niet een loos dreigement.
Maar wat dan denk je aan soldaten? Hij heeft volgens mij ook gezegd van nou, we gaan naar 1,5 miljoen soldaten. Meer dan, het was aanvankelijk.
Ja, minister van Defensie, Shoigu, ja. Die heeft gezegd we gaan nou van 1 miljoen gaan we naar 1,5 miljoen.
Ja. Dus dat is nog dat ze die mobilisatie gaan intensiveren. Maar kan die ook gewoon onbeperkt wapens aan laten rukken? Hoe ziet dat er in Rusland nu uit? Weten we dat?
Nou, ik denk dat het grootste probleem wat ze voorlopig in ieder geval nog hebben, is de manschappen te krijgen. Want die mobilisatie is toch uitermate moeilijk verlopen. Dat ophogen van het leger tot 1,5 miljoen, dat willen ze doen met allemaal van die contractmilitairen. Maar ja, je moet je toch ook wel afvragen van, zijn er nou zoveel Russen die gezien hoe de operatie daar in Oekraïne verloopt, er erg veel voor voelen om zich aan te melden?
Dus dat is dan wel op basis van vrijwilligheid nog?
Nou, een deel daarvan is dat ze de dienstplicht willen ze iets uitbreiden en de maximum leeftijd daarvoor willen ze verhogen. Dus dat je ervoor in aanmerking komt. Mm-hmm. Maar ze hebben ook wel laten merken dat ze willen ze het doen met die contractniki. Dus die contractmilitairen die voor zeg 1 jaar tot 3-4 jaar een contract afsluiten.
En er zijn nog steeds mensen die dat willen. Maar ze werven ook in gevangenissen, toch? Ze hebben ook...
Ja, onlangs is uit de cijfers van het Russische gevangeniswezen is gebleken dat de populatie van de strafkampen en de strafkolonies, dat die in september en oktober is die met 20.000 man afgenomen. Dat is eigenlijk heel merkwaardig, want normaal zit er wel een fluctuatie in. Maar dit zou je eigenlijk alleen kunnen verklaren door een algemene amnestie of zo. Maar dat heeft helemaal niet plaatsgevonden. Dus ze vermoeden toch eigenlijk wel dat die campagne van dat huurlingenleger Wagner om in de Russische strafkampen om recruten te werven, dat behoorlijk wat vruchten heeft afgeworpen.
En hoe ziet dat er dan uit? Moet je dan een half jaar in het leger dienen en daarna word je vrijgelaten?
Of? Nou, de belofte is dat je krijgt een redelijk soldij. En daarnaast, als je een half jaar hebt gediend aan het front, dan krijg je gratie en kwijtschelding van je straf. En dan wordt ook echt helemaal je straf geschrapt. Dus er wordt ook sommigen die melden zich aan, ook al hoeven ze niet meer zo lang te zitten, in de hoop dat ze dan later makkelijker een baan kunnen vinden.
Oh, je hebt ook geen strafblad meer?
Je hebt geen strafblad meer dan.
Het maakt niet uit wat je hebt gedaan?
Nee, daar worden echt moordenaars, verkrachters. Er zat zelfs één maniak die een andere Rus had opgegeten, die zat erbij.
Die is nu ook vrij.
Nou ja, hij is naar het front gestuurd en ze worden toch echt als kanonnenvoer worden ze gebruikt. Ze worden ook echt naar voren gestuurd, zodat de echte troepen kunnen kijken waar de Oekraïners zitten. Ja, ze komen gewoon onmiddellijk onder vuur te liggen. En het schijnt ook echt een enorm hoog percentage van die mensen schijnt al heel snel te sneuvelen daar aan het front.
Want hoe zit het? Je zit dan in je loopgraaf of zo en dan worden deze gevangenen worden er even...
Die worden vooruit.
Om te zien wat voor geschut je
die zitten helemaal vooraan. En die hebben eigenlijk helemaal niet een echte aanvalstaak, maar tenminste, dat wordt door onafhankelijke Russische media, die zeggen, ze hebben gepraat met mensen daar aan het front en die zeggen, wij worden gewoon als een soort lokvogels worden we gebruikt.
Dat is heel cynisch. Steven, hebben wij goed zicht op hoeveel wapens Poetin nog achter de hand heeft? Kan hij eindeloos doorgaan met die rakettenregen die hij nu op Oekraïne laat neerdalen?
Nee, dat komt nu langzaam in zicht. De Amerikanen willen niet prijsgeven hun informatie over hoe groot of hoe klein het Russische rakettenarsenaal nu is. Maar Oekraïne heeft dat wel gedaan. En als je die gegevens bekijkt, zie je dat het aanzienlijk is geslonken. Met name die raketten die ze met een bereik van 500 kilometer die ze afschieten. Daar hebben ze nog maar zo'n 20% van over. het aantal kruisraketten, de kaliber kruisraketten die vanaf bommenwerpers en marineschepen worden afgevuurd. Dat is ook flink geslonken. En het feit dat Rusland nu korte afstandsraketten in Iran wil kopen, zegt al genoeg. Ook dat ze zijn aangewezen op Iran voor de leverantie van kamikaze drones, die nu worden gebruikt om die energiecentrales te bestoken. Dat geeft al aan hoe groot het probleem van de Russen is. Dus op enig moment in de komende weken, maanden, zal duidelijk worden dat het arsenaal aanzienlijk kleiner is geworden. Als Iran daarmee akkoord gaat, zullen ook Iraanse korte afstandsraketten op het strijdtoneel gaan verschijnen.
Maar dat is de enige uitwijkmogelijkheid die hij heeft, Iran. Want zelf kan hij niks meer maken.
Nou ja, kijk, eigenlijk is het helemaal niet nodig dat Rusland zijn toevlucht moet zoeken tot Iran. Omdat Rusland de tweede grote wapenexporteur ter wereld is. Maar door de economische en financiële sancties kunnen de defensiebedrijven zoals Rostec hebben nu grote problemen om tanks, maar ook ander materieel te maken. En de kruisraketten, omdat die wapens vol zitten met westerse elektronische systemen. De Russen hadden dat probleem kunnen verhelpen door op grote schaal voor de invasie dit soort onderdelen in te slaan. En dat is niet gebeurd, want ze dachten van die oorlog is binnen een week, twee weken wel afgelopen. En nu zie je dat ze kruisraketten van 1 tot 2 miljoen dollar en zelfs tot 14 miljoen dollar niet kunnen maken, omdat high-tech onderdelen niet voorradig zijn.
En dan ziet het er toch heel slecht uit voor Rusland?
Nou ja, kijk, Rusland beschikt nog altijd over een enorm wapenarsenaal. Met name de artillerie, hebben ze nog miljoenen granaten, tientallen miljoenen zelfs. Dus ze kunnen nog tot volgend jaar en het jaar daarna kunnen ze 20.000 granaten afvuren. Alleen met name met die granaten zie je nu ook dat ze zijn zo op zo'n grote schaal die Oekraïners aan het bestoken. Dat ze begin volgend jaar moeten overgaan tot de oudere granaten die uit de Sovjet-tijd. Die liggen nog allemaal overal opgeslagen, dus daar kunnen ze nog een tijdje mee doorgaan. Het probleem is, die granaten zijn zo oud, 40 jaar ongeveer, dat ze ook onbetrouwbaar zijn geworden. Ze kunnen ontploffen als een houwitser die dingen afvuurt, of ze kunnen niet ontploffen als ze terechtkomen bij een Oekraïense stelling. Met als gevolg dat ze een groot probleem gaan vormen voor de burgerbevolking.
De machteloosheid van het Russische leger uit zich ook een beetje. Als je kijkt naar Zelensky, die zich toch redelijk vrij rondbeweegt. Volgens mij vrijer dan Poetin zelf. Die is toch veel voorzichtiger. Hij is in Bakhmut geweest aan het front. Nu is hij ook weer voor het eerst zelfs naar het buitenland gereisd. Dus naar de Verenigde Staten. Hoe komt het dat hij dat allemaal kan doen? Kunnen de Russen dat op geen enkele manier tegengaan?
Nou ja, simpel gezegd, de 60 tot 70 raketten die ze gemiddeld afvuren en kamikaze drones die ze gemiddeld afvuren op één dag, hadden ze ook op Zelensky en de ministeries, de militaire hoofdkwartieren in Kiev, hadden ze ook daarop kunnen richten. En ze doen het niet. Het is een vraag die vanaf het begin van de oorlog iedereen bezighoudt, met name in het Westen. Van waarom laten ze Zelensky, die formeel opperbevelhebber van het Oekraïnse leger is, en dus volgens de Russen een legitiem militair doelwit is, waarom laten ze hem ongemoeid? Niemand weet eigenlijk het antwoord. Er wordt veel gespeculeerd van, ze willen hem in leven laten om vroeg of laat, als die Oekraïners bereid zijn tot een compromis om territoriale concessies van die Oekraïners af te dwingen. En dan kan je dat het beste doen met iemand als Zelensky, want die heeft nog grote steun in Oekraïne. Daartegenover kan je zeggen van, als je hem uitschakelt, dan verzwak je daarmee het Oekraïnse bestuur. Er is geen geloofwaardig alternatief voor hem. Voor beide theorieën is er iets te zeggen, maar antwoord weten we niet. Ze kunnen nu een aantal kruisraketten de coördinaten intikken. En ze kunnen zelfs een presidentiële kantoor of het ministerie van Defensie of het hoofdkwartier van het Oekraïnse leger kunnen ze in de as leggen met een kruisraket. Dat wordt steeds moeilijker met die westerse verdedigingssystemen. Maar ze kunnen het nog altijd doen, maar het wordt niet gedaan.
Bert, hoe kijk jij er tegenaan?
Oh, ik denk ook dat ze het zichzelf natuurlijk steeds moeilijker hebben gemaakt, de Russen. Want zijn populariteit is zo enorm toegenomen, ook in het buitenland. Dat het echt een enorme klap zou zijn als ze hem nou uitschakelen. Ik denk dat er misschien ook nog wel iets anders mee speelt. Ik geloof zeker in die theorie van dat ze hem misschien in leven willen houden. Omdat ja, hij is gewoon een hele sterke figuur die misschien ook de Oekraïners kan overhalen om toch concessies te doen. Maar ik denk dat misschien ook wel meespeelt. Het is een Joodse president natuurlijk. En zij zijn erin gegaan onder de vlag van we gaan afrekenen met de naties. Ik denk toch wel dat dit ook iets is wat
hen, dat niet geloofwaardig is.
Nou, dat eigenlijk toch heel merkwaardig is natuurlijk dan.
Steven, Bert, mag ik jullie heel erg bedanken voor deze heldere en volledige uitleg. U luisteraar, dank voor het luisteren naar deze aflevering van de Volkskrant. Elke dag, morgen is er weer een politieke aflevering, de laatste van dit jaar. Gijs Groenteman zal de presentatie doen. Graag tot dan.